om 1 uur ongeveer was het op Jaap. Mijn schoonzoon, onze schoonzoon, dat is nu van mij. Helemaal mijn schoonzoon. Dat moet je dat zeggen. Dat kun je wel zeggen, maar het gaat wel eens anders. Ik schrok inderdaad heel erg toen hij op die maandag de 4e ineens. We zijn nu begonnen na de bouw, stoppen met kerst en zo. De eerste maandag na die tijd was dan de 4 april. En hij is waarschijnlijk van het dak afgegleden waar hij even moest zijn. Hij is uitvoerder in de bouw bij zijn broer en bij, vroeger bij zijn vader. En wat er daarna gebeurd is, weet hij niet meer. Niemand weet het, niemand was erbij, niemand heeft het gezien. En overtuigd geslaagd hebben we niet. Hij is in, gevallen en waarschijnlijk gestrompeld naar zijn bouwbus. Ik weet niet of hij het gereedschap heeft en toeters en bellen en zo. En daar heeft hij ingezeten en iemand heeft me wel gezien, maar men dacht dat hij daar even aan het bellen was met een leverancier of zoiets. Totdat er iemand kwam die zei, dat is niet goed, dat was iemand die daar ook liep. Ik weet nog niet, en hij ook niet, of dat nu een schilder is geweest of een loodgieter of een meneer van de gemeente of zo, dat weet ik niet. Maar die heeft gezegd, ja maar, we moeten 112 bellen. En dat is gebeurd. En toen is een korte tijd later, er was daar een ambulance en ze hebben hem voorzichtig op een plankaar gelegd. En toen was hij nog een beetje aanspreekbaar. Toen wist hij nog dat het maandag was, 4 april. En 3, 4, 5 tellen later vroeg hij dan weer, weet u nog welke dag het is en welke datum. En toen was hij alweer. En toen is hij in no time naar Utrecht gegaan, naar UMC. En toen bleek dat hij een slagaderlijke bloeding had in zijn hoofd. Zijn schedel was gebroken. En oog, neus, ribben, en onderste wervel, de vent. Allerlei toeters in het bellen. En het was zeer kritiek en ze waren bang dat hij het niet zou halen. Hij komt daar binnen in dat ziekenhuis. Toen heeft de dienstdoende chirurg gezegd, bel de familie maar en de kinderen. Dat gaat niet goed. En zo leek het ook. Ik ben zelf ook diezelfde maandagmiddag dan nog geweest, alweer naar Sliedrecht. Ik had daar een toespraak. En toen dacht ik ook, moet ik nou Sliedrecht afzeggen of niet? En ik ben gaan inbidden met ja. Nou, en op dat moment is het niet direct, dan zeggen, halleluja geweest. Het was heel zorgelijk. Ze dachten dat ze s'avonds nog weer moesten opereren. Maar uiteindelijk is er een gigantische reeks van wonderen gebeurd. Allemaal in stapjes. En het misschien meest onbeduidende stapje was het volgende, en dat hoorde ik afgelopen week pas. Die meneer die op die bouwplaats was, die belde dus 112 om een ambulance. En die ambulance was er ook. Maar toen komt hij in het ziekenhuis, want ja, weer een beetje bij kennis. En ze waren er weer, waarom werd er dus echt een meneer binnen? En jullie hebben mijn ambulance afgepikt. Dan is het net alsof je een koude douche krijgt of zo. Maar hij begon ook te lachen, dus hij bedoelde dat waarschijnlijk anders. Zij het wat ongelukkig. Hij zei het volgende. Ik woon precies tegenover die bouwplaats. En mijn vrouw moest naar het ziekenhuis. Dus ik heb 's morgen een ambulance gebeld. En toen die ambulance kwam, heeft de centrale gezegd, ga eerst maar naar die bouwplaats. Want mevrouw, dat heeft geen haar. Dat allemaal buiten het gezichtsveld. Ook buiten wat wij wisten. In het ziekenhuis zeggen ze, hij had geen 10 minuten later moeten komen, want dan was hij al weg geweest. 5 minuten was al waarschijnlijk zeer riskant geweest. Dus het feit dat iemand anders een ambulance belt en die dan voor hem bedoeld is, uiteindelijk, dat is allemaal. Dus ik zei tegen ja, afgelopen week was ik ook voor een gesprek voor het pastoraal gesprek. God had natuurlijk kunnen voorkomen dat je viel. Wat zou de buurman zeggen als je zegt, het is een wonder? Nou, dan had God wel een ander wonder moeten laten zien. Dan had hij maar moeten voorkomen dat hij van de dag viel of zo. Dat zegt iedereen om ons heen. Ik snap dat ook wel. Maar ja, zei, dan had ik niet de les geleerd die ik nu moet leren. Hij zei, ik ga niet zeggen. Ik ga niet zeggen dat het daarom is of dat het om die reden is, maar hij zei. Zeg maar op het moment dat je faalt, zegt God, ik zal ervoor zorgen dat je niet omkomt. Dat gaat over twee vingers, dat gaat over... vragen. En jullie allemaal heel hartelijk begroet. Het is een wonder. Het begint te lopen. Maar problemen met zijn rechterarm en met zijn rechterbeen. Therapeut zegt, waarschijnlijk komt het helemaal goed, maar daar duurt wel een poosje. Dat is niet 1, 2, 3 hier helemaal zoals het past. Maar innerlijk is er een wonder gebeurd, nog meer. Hij is echt heel weer bij de Heer gekomen. En bij elkaar, dus we hebben wat afgejankt met het spul. Ik ben ook een beetje emotioneel, ik kan makkelijk huilen, gelukkig. Maar als je je kinderen hebt waar je van houdt en je ziet ze lijden en je weet niet hoe dat afloopt, het is goed. Fijn dat jullie hier zijn. Ik wil je niet opzadelen met het verhaal van Jaap, maar ik ga met je verhaal verder van het verhaal van Jozef. Dat is even beter. Maar het is Genesis 41. Mensen weten dat ik daar ooit mee begonnen ben en dat we afgesproken hadden om daarmee door te gaan. Dat was een afspraak met Jan de Heus. Dat was een heus met Jan de Heus. Sommigen hebben zo'n bevestiging niet nodig. Genesis 41. En dat sluit eigenlijk precies aan bij wat net voor de kinderen verteld is. En wat ik probeerde in de twee eerste studies die ik doorgaf te zeggen, is dat het stukje over Jozef in het boek Genesis, dat is het laatste stuk van Jozef van Genesis. Genesis, probeer het nog een keer te pakken, het is voor jullie herhaling als jullie dit eerder horen. Dat is een soort ouverture, een soort openingsboek, een soort voorwoord op de hele Bijbel. Dus niet een klein beetje, maar in een voorwoord staat in grote lijnen alle elementen van het boek. Dat is bij een normaal voorwoord zo. En dat is in Genesis ook. In het boek Genesis is het Gods voorwoord, Gods opening, Gods bijzondere zegen in de rest van dit boek. Dus alle heilsfeiten in de rest van de Bijbel vind ik terug in het boek Genesis. Het is even zoeken, weet ik wel. Het is ook studeren, maar misschien moeten we dat leren. We zijn het een beetje kwijt misschien. Maar hoe dan ook, dat is zo. Het begint met de wording. Dat voelt u aan, de schepping. De wording. Genesis 1, weet je wel, de wording. En het eindigt met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Jozef wordt in dit hoofdstuk 41 Zafnapanea genoemd. Redder van de wereld. Het begint dus met de wording en het eindigt met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Dat is het hele spectrum, dat is de hele lijn. Van het begin tot het einde. En daarom is het zo boeiend. Het is misschien ongewoon voor je, als je nooit gewend bent geweest om deze geschiedenissen los te koppelen van de figuren van toen en de geschiedenissen van een datum. Maar is te zien in het heilsplan van Jahwe, in het heilsplan van onze Heer, dan ga je ineens zeggen, oh, ik weet nog dat ik een keer gezegd heb, toen huilde ik ook, en ik hoorde iets over Jozef's beven, en toen dacht ik, ik heb een andere Bijbel gekregen. En dat was natuurlijk niet zo, ik had een Bijbeltje van mijn vader en moeder gekregen. En dat bleef gelijk. Maar inhoudelijk is het net alsof er een soort deur open gaat alsof je perspectieven krijgt die nog nooit zichtbaar waren. Ik wil het proberen. Eventjes voor de herhaling, want dan zijn we gelijk bij ons onderwerp. Jozef zocht zijn broers. Je zong dat net met de kindertjes. En de wordt als de kinderen, dus ga maar mee zingen. Wie kwam hier op aarde om naar onze welstand te vragen? Wie kwam ons opzoeken? Nou, dat is de Heer Jezus. En dan, ga maar door. Jozef werd miskend. Hij had dromen gehad van die schoven. Die broer zei, dacht je ooit dat wij voor jou zouden buigen? En toen nog een droom over de sterren en de maan en de zon van de hemel. Nou ja, dat werd zelfs de oude Jacob een beetje te bot. En die zei, ho, nu sla je toch echt wel heel erg door. Enfin, zo gebeurde het. En toen is Jozef bij die broers gekomen. Hij was een beetje bang voor de ontmoeting. En die hebben hem ook gelijk weggestuurd, weggegooid. Ze hebben hem in de put gegooid, ze hebben hem verkocht. Ze hebben die prachtige jurk, mantel, een soort koningsmantel, die hebben ze afgenomen. En ze hebben hem verkocht aan Midianitische kooplui. Die waren toen met een soort karavaan met specerijen, met balsam uit Gilead. Dat lag even los, dat is ook nog mooi. Maar ze zijn op weg naar Egypte. En ze hebben Jozef meegekregen. Ze hebben hem verkocht in de handen van de heidenen. En als u mij vraagt, ken je nou nog iemand die kwam om het goede te zoeken? Ja, dat is de Heer Jezus. En wat deden ze met hem? Nou, ze wilden hem niet. Ze wilden niet. We willen niet dat deze koning over ons is. Dat liep pas in de tijd van de Heer Jezus. En ze hebben hem verkocht. Zilverstuk in Juda. En ze hebben hem in de handen van de heidenen gelegd. En Jozef. In de richting van Egypte, maar toen bij Pilatus en bij Herodes en zo. En die moesten het dan wel uitvoeren. En zij gingen zitten om te eten. De broers in het boek Genesis. En zij gingen Jezus, ja, maar het moest wel dan, want dan konden ze het Pascha eten. Zij gingen zitten om te eten. Heel precies hoor. En zo is alles minutieus terug te vinden. Nou, dan komt hij bij de heidenen en die zijn geen draad beter dan die broers, dan Israël, dan het volk Israël, de stammen Israëls. Die heidenen hebben ook hem onterecht veroordeeld. Die hebben ook zomaar wat gezegd, terwijl ze niet zeker wisten of het zo was. En ze hebben hem ook in de gevangenis gegooid. Het woord kuil, waar de broers hem in deponeren en het woord gevangenis is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Hij was het volgens kou. En daar heeft zij gezeten. En toen komen die schenker en die wakker, die komen langs. Probeer dat één keer te koppelen aan de twee die met hem gekruisigd werden. Dan zie je de schenker en de wakker. De een zegen en de ander komt om. Begrijp je? Zelfs die wilde. Dat kan mij niet, ja, dat moet ik daarmee doen. Dat is heel bijzonder, dat is heel apart dat je dit allemaal terug hebt. En hij vraagt aan de schenker die weer herstel zal krijgen, die weer zijn ambt als schenker, als degene die de beker met wijn aan de koning mocht geven, die de taak weer op mocht pakken, zou je aan mij blijven denken, blijf aan mij denken, zei Jozef. Ja, dat zong je net. Is gezegd dat het leven geeft. Ik moet heel voorzichtig zeggen. Als de Heer Jezus plak voor zijn kruis, tegen de discipelen zegt, doe dit tot mijn gedachten. Het is precies hetzelfde als blijf aan mij denken. Precies hetzelfde. Hoe vaak heb jij nu gezegd, ja? Ja, nou zeg je maar wat. Heb ik dat eigenlijk wel gedaan? Misschien heb ik het wel helemaal niet gedaan. Ik hoop dat je pakt van zelfs die dingen die hier in deze geschiedenis terug. Heel boeiend. Nu gaan we 41, hoofdstuk 41. Ik ga niet alles lezen, want over die koeien en over die aarden is al verteld. Dat is duidelijk genoeg. Ik begin bij hoofdstuk 41, vers 38. Als je een Bijbeltje hebt, bladen maar even. Dus toen dit allemaal gezegd is door Jozef en de uitleg van die vette koeien, magere koeien, prachtige aren, vol met koren en helemaal aren waar helemaal geen koren in zat. Doorlijk zouden we zelf zeggen. Dat is dan allemaal geweest en dan zegt Farao, je moet je goed voorstellen, dat was de heerser van de toenmalige wereld. Ik bedoel, we hebben nu Rusland, Poetin, we hebben Obama, en we hebben nu onze eigen Rutte, we hebben nou ja, vredig maar. Lachen kan hier ook wel over. Dan hou ik het over limmering in katten. Ik wil daar geen oordeel over hebben, maar die telt wereldwijd natuurlijk niet mee. Dat voelen we best aan. Maar die andere twee wel, hè? Die, ja. Maar toen was er maar één wereld, maar dat was Egypte. Er waren wel wat mensen, maar het was geen macht, nergens. De enige echte machthebber was een koning van Egypte. Die werd met een titel farao aangeduid. Farao, daar kan je dan een naam achteraan. 38, daarom zei de farao tegen zijn dienaar, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man en wie de geest van God is? Er is niemand, zegt vers 39 aan het eind, er is niemand zo verstandig en wijs als u. 42. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem kleren van fijn linnen aantrekken. Hing een gouden keten om zijn hals. Liet hem rijden op de tweede wagen, dus de gouden koetsier, die hij had. En ze riepen voor hem uit: kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. En dan vers 45. De farao gaf Jozef de naam Satmat-Paanea. Letterlijk dus, ik heb al gezegd, de redder van de wereld. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester en ondervrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. Jozef was 30 jaar oud. Nog een keer, ja. Als je het één keer ziet, dan denk je, weer een. Er zijn zoveel raakpuntjes, zoveel mooie momentjes dat je daarvan hebt gaan zien. Daar worden dus kinderen geboren, maar nu, daar wil ik het bij laten, vanmiddag, omdat het denk ik stof genoeg is. In het bijna laatste Bijbelboek van het Oude Testament, dat is het boek Zacharia, vind je in hoofdstuk 8 een soort profetie over wat er gaat komen voor Israël. En dat is een prachtige profetie. Die profetie in hoofdstuk 8 schitterend. Er wordt niets negatief gezegd. Het is allemaal komen en knellen met Israël. Maar ze zitten er ook op dat moment, op het moment dat Zacharia preekt, voorspelt, profeteert, zitten ze nog diep in de sores, diep in de zorg. Ze zijn wel uit Babel teruggekomen met een handje vol, maar ze durven niks meer. Ze zijn eigenlijk moldood, ze zijn eigenlijk zonder moed, zonder geen perspectief. Er komt Zacharia en die gaat in die tijd profeteren. Samen met Haggai, Esra 5, daar komt hij ook voor. En Zacharia zegt, moest luisteren, de Heere is een grote ijver voor zijn volk ontbrand. En hij doet het, en hij doet het, en hij doet het, en hij doet het. En voor allemaal, ze komen, zegen, zegen, zegen. 10 keer komt in één hoofdstuk waar het woord, zo spreekt de Heere van de Heerschaar. Die 10 duidingen, die 10 keer. Duiding, Heere van de Heerscharen, God van de legermachten, of Jahweh van de legermachten, maken het hoofdstuk eigenlijk in 10 blokken. Het zijn 10 profetieën over een opwekking. Als je vandaag echt over een opwekking zou willen gaan nadenken, dan vind je de 10 lijnen voor een opwekking. Heel precies terug. Maar de laatste van die 10 is een hele bijzondere. Dat is hoofdstuk 8, vers 23 aan mijn hoofd. Maar dat is zo bijzonder. Want de Heer zegt, moest luisteren, er komt een tijd. En die komt. Dat 10 mannen uit de hele wereld. Uit de heidenvolken, van de heidense koningen. Die zullen vastgrijpen. Ja, vastgrijpen. Je kent hem. De slip van een Judeese man. Ze zullen hem bij de slip van zijn jas pakken. En ze zeggen, we willen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Nou, dan heb ik een brok in de keel. Dat God zegt, er komt een moment dat ze die Joodse man, die Judeese man zullen vastleggen. Wie zou die Joodse man zijn? Nou, dat is niemand meer dan de leeuw van Juda, uit de Openbaring 5. Dat is die Heer Jezus, de Joodse man. Als je het ziet, dan denk je, dat komt. Daarom heeft die vrouw uit het evangelie, weet je wel, van Marcus, Lucas, gedacht, weet je wat ik doe? Ik heb al mijn kapitaal al besteed aan artsen, aan ziekenhuizen, ik ben nu blut. En het heeft maar geen ziel geholpen. Weet je wat ik doe? Ik hoor dat hij door de straat komt. Ik ga van achter naartoe. Ik grijp hem bij de slip van zijn kleed. Dat doet ze. Letterlijk. En die storing in haar bloedsomloop die je erop heeft. Daar heb je erin. Ik kan veel meer voorbeelden noemen. Maar één daarvan is dat toen in Egypte Jozef vooruitgestuurd is. En hij zegt, in Egypte, hier ben ik. Ik ben een Joodse man, dat is die Judese man. En heel Egypte, nog preciezer, heel de wereld, want ze kwamen van allerlei kanten, heel de wereld kan behouden worden door die ene man. Eén Judese man. Toen in de wereld van Egypte, van toen in de wereld van toen, die redden kan, die helpen kan. En dat is toen Jozef geweest. En nu, ja, de Bijbel zegt van de Heer Jezus dat hij uit het, wat het vlees betreft, is uit Israël. Hij is de Joodse man. En in de toekomst is er één die de boekrol met de zegeningen van God kan nemen uit de hand van hem die op de troon zit en die de zegels kan verbrengen. Dat is de leeuw van Juda, de Judese man. En hij zal het doen. We kijken hier naar de geschiedenis, beste vriend, broeder en zuster, die oneindig diep en heel mooi is. Dit gaat veel verder dan het verhaal van toen. En zeg je dan, nou, ik ben niet zo geïnteresseerd in de oude Egyptische geschiedenis, dat klopt ik ook niet. Daar heb ik op zich niet zoveel mee. Maar als het wijst naar de Heer Jezus, denk ik, dan wordt het tijd dat ik op het puntje van mijn stoel ga zitten. Nu wordt het tijd dat ik ga luisteren. Nu. Daar komt de sleutel. Dit is de sleutel. En die sleutel die is zo schitterend. En God laat de gebeurtenissen in Egypte zo gebeuren zoals er later gebeurtenissen bij Nebukadnezar, dat was de toenmalige heerser in de tijd van Daniel, eeuwen later, maar dat was ook wereldmacht nummer 1 toen. En die droomde ook. Ook twee keer. En niemand weet het. Eén Judese man. Daar. In Baal. Later Daniel. Ook Judese man. Het koninklijke geslacht. Van Juda. En die is daar. En die kan dus die opening geven. Die kan vertellen wat er dus gaat komen. En dat is hier ook. Er is hier veel meer aan de hand dan u vermoedt. De wereld komt een keer tot een moment dat ze zeggen, we weten het niet meer. Nou, dat moment is waarschijnlijk heel dichtbij. Ik weet niet hoe je het voelt vandaag. Ik vind het soms wat angstig worden. Het is banaal, het is grof. Dat is wat met taal te maken heeft en zo, met uitingen. Maar het is ook angstig als het gaat om van hoe loopt dit af? Dit kan niet langer. En iedereen is er langzaam maar zeker van overtuigd. Er moet een soort oplossing komen. Er moet een sterke man komen. Nou, die komt er wel, maar de duivel heeft sterke mannen en die schuift hij wel naar voren. En of dat dan mevrouw Merkel heet, of meneer Hollande heet, of meneer Sarkozy heet, of weet ik meneer Huppelenveur in Amerika heet, dat weet ik niet. Ik kan niet de details precies zijn. Maar dat de wereld schreeuwt naar een sterke man, naar iemand die oplossingen brengt, dat staat voor mij vast. God heeft één sterke man. Dat ben ik niet. Daar kom ik achter. En dat ben jij ook niet. Het is de Heer Jezus wel. En dat is zo subliem. Daarom zegt Psalm 2, als het gaat om de koningen, die koningen en die vorsten, die koning, kust de zoon. Je moet hem hebben. Die zoon. Die is het. Er is geen ander. Dit is zo spectaculair dat je vandaag in deze tijd moet zeggen, Heer Jezus, u bent de enige. Weet je waarom het nu nog mooier wordt? Als je de Heer Jezus kent, als je heilig, als je verlosser. En je weet dat je door hem een kind van God geworden bent. Dat kan iedereen die hier is. En geloofd heeft in het werk van de Heer Jezus. Die zegt, Heer God, hier ben ik met mijn schuld, met mijn vlucht, met mijn verkeerdheid. Maar ik erken het, ik beleid het. Maar ik geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Zoon van God. Nou, dat ben je iemand die een kind van God genoemd mag worden. Dat is zo, dat zegt de Bijbel. En een kind van God zal altijd iets bijzonders van de Heer Jezus willen zien. Dat zit er persoonlijk in. Zoals je gewoon als baby al verlangt naar voedsel. Ja, je bent dezelfde schreeuwen. Hoe dan ook. En als het niet gebeurt, dan is er iets mis. Dan is het ook grondig mis vaak. Maar een kind verlangt naar voedsel. En jij en ik, we verlangen naar hem. Hij is dat ware brood uit de hemel neergedaald. Hij is dat water des levens. Het brood des levens. En er zijn zulke schitterende dingen. Nu, al die dingen samen komen in één hoofdstuk uit. En die farao zegt dan, zal er dan iemand zijn als hij? Nou, daar heb je wel een lied bij. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan, noem maar op. Of een ander lied. Hij is het. Hij is Heer. Hij is Heer. Er is niemand anders dan de Heer Jezus. En de gelovigen zegt, yes. En de ongelovigen zegt, nou, wat hebben ze nou met die man? Nou, dat is die Judese man. Dat is die ene Joodse man. Door wie God de zegen gaat brengen. En dat is de Heer Jezus. En daarom moeten we het over hem hebben. Hij is de zegenbron, bij uitstek. Er is niemand anders dan hij. En de farao komt eraan te zeggen, dan zou er iemand vinden als hij, er niemand. Nou, Jozef, wij willen u eren. Wat betekent dat? Nou ja, hij krijgt een nieuw pak natuurlijk. Linnen kleren en een prachtige ketting, een gouden diadeem en een kroon. En hij krijgt een prachtige ring. Het is niet alleen maar een soort ring van leuk. Nee, een zegelring was dat vroeger. Eigenlijk nog wel een beetje. Want de bedoeling is dat Jozef procuratie kreeg, dat moet ik worden, bevoegdheid kreeg om te tekenen. Want alles werd dus met een lakzegel bevestigd, bekrachtigd. Dus hij kon met die ring het zegel van de koningin brengen. Nou, dat is een zegelring. Dat betekent niet alleen dat hij ook een ringetje kreeg. Nee, hij had bevoegdheid om wetten uit te vaardigen. Wetten te tekenen. Autoriteit te verlenen aan wetgeving. Jozef. Mordechai laten. Ga maar door. De verloren zoon kreeg er ook een. Jij en ik. Oh. Heb je het? Was je een verloren zoon misschien? Ja, je ook alleen. Mooi dat je lukt. Prachtig. Dat betekent dat je niet een soort gedoogconstructie hebt voor het huis van de vader. Maar dat je daar hoort. Dat je bevoegdheid hebt. Procuratie hebt. Daar hoor je. Dat hoort bij jou. Jouw terrein. Dat is heel diep. Jozef kreeg dat. Op de tweede wagen. Ik ben een paar keer in het Cairo Museum geweest. En ik heb dus een poster daar geplaatst op de wagen waar Jozef er nog stond. hij wist niet waar ik het over had. Dat klopt ook wel. In Exodus begint dat er toen een vader ook kwam die Jozef niet gekend had. Ja, dat bedoelt de Bijbel mee. Dan krijg je een heel ander tafereel. Dan krijg je een heel ander verhaal. Heel ander, compleet anders. Daar is Jozef niet in tel. Dat is de wereld van vandaag. Maar hoe dan ook, hij krijgt een tweede wagen en hij krijgt een vrouw. En daar wou ik toch wel een beetje op doorpraten. Ik ga nog even. Voordat we allemaal in slaap gevallen zijn. Ik heb les aan van Spurgeon, die niet lijfelijk, maar die was lang overleden toen ik begon. Maar die zei, als mensen in de kerk in slaap hadden, is het altijd de schuld van de predik. Dan had je maar brand moeten roepen, want dat zei hij. Dat is van hem, hoor. Dat had je maar niet moeten doen.
Het helpt.
Het helpt. Sorry. Dat doe ik niet. Het is van Spurgeon zo oud. Nee, er is geen brand. Nee, sorry. Ik heb het misschien anders gevonden. Maar ook, ik wil even zeggen, het is onze taak om te vertellen en zo goed mogelijk bij de les te blijven. En dat doe ik nu heel bewust. Ik hoop dat dit loont. Ik ben zelf opgevoed, zoals de meeste van jullie, misschien wel allen van jullie, met de gedachte dat Israël in de gemeente, dat is allemaal hetzelfde. Die zogenaamde vervangingstheologie, dat de gemeente wel in de plaats van Israël komt. Als Israël nu wat wil, nou, dan moeten ze wel naar de gemeente, moeten ze zich maar bekeren, moeten ze zich maar aansluiten zoals het wil. Dat heeft Luther niet één keer, maar twee keer. Ik deed Calvin altijd gezegd. Bij Luther en bij Calvin, bijvoorbeeld, is geen millimeter ruimte voor een speciale toekomst voor Israël. Maar dus ook niet voor een speciale toekomst voor de gemeente. Dat is er ook niet. En daar zitten we midden in vandaag. Aan de ene kant, maakt het allemaal niet uit. Aan de andere kant, wij moeten dan maar Israël worden. We moeten de Hebreeuwse woorden leren, we moeten de Hebreeuwse geloven, we moeten de feesten gaan houden, we moeten dit. Het gaat allemaal diezelfde kant op. Er is geen verschil, geen merkbaar verschil tussen Israël en de lieve broeder en zuster. U beseft misschien nog niet dat de gemeente een heel exclusief, een heel bijzonder gezelschap is. En dat exclusief zit er meer in dat als u al zag voordat u hem zag. Hij heeft u uitverkoren voor op heusden kersten reden bestond. Moet ik zeggen. En dat niet alleen voor mijn grootvader, nog eerder, voor mijn grootvader werd. Voor de eerste stofdeeltjes waren, heeft God de gemeente gezien. Nu probeer ik het. Toen heeft God een bijzondere band later met Abraham aangeknoopt, is hij aangegaan. En die bijzondere band heeft ertoe geleid dat er een besnijdenis kwam. En die besnijdenis die moest nog uitgevoerd. En dat gebeurt nu nog in de Joodse verleden. Toen is de Heer Jezus bij dat volk, bij dat Joodse volk, gekomen. Hij is daar gekomen. Het is niet voor niks dat hij in Bethlehem geboren is. Het is niet voor niks dat hij in Galilea gewoond heeft en in Jeruzalem gekruisigd is. Dat is daar, dat is bij dit volk, bij dat volk. Maar dat volk heeft gezegd, nee, nee, nee. En toen? En toen is plan B in werking getreden? Nee. Het is plan A in werking. Wat was al bezig met plan B? Ik zeg het bewust zo. En dat hele bijzondere, dat de gemeente iets anders is dan Israël er is, bijna verdoezeld. Maar kijk wat ik wil, in deze omgeving, ik weet waar ik het over heb. Maar zelfs in de Evangelische Kring is het bijna voorbij. Dat is geen verschil. Dat is heel ver. En waarom vertel ik het nu? Om nu iets, in echt wel een stukje kapstok te geven, om het misschien op een rijtje te kunnen krijgen. Jozef, redder van de wereld, prachtige kleren, schitterende wagen, knielend riep men voor hem, ging het hele land door, en hij kreeg een vrouw. Een vrouw uit Israël. Even doordenken, hè. Zijn de broers inmiddels weer in beeld gekomen hier al? Nee, ja, die komen wel. Als ze zo in de narigheid en de penalie zitten, in de moeite zitten, ja, dan komen ze. Dan komen ze, we willen naar koren komen, want we hebben niks meer. Er is, ja, we moeten bij u zijn. We hebben gehoord dat er bij u koren is, maar we hebben niks. Nou, zakken met geld hadden ze bij zich en ze kochten. En ze bogen voor Jozef. En Jozef vraagt hem. Ik denk, aha. Ze zeiden, we zullen nooit voor jou buigen. Ze deden het wel. En de tweede reis komen de broers bij Jozef thuis eten. Dat is helemaal apart. Dan zitten ze op volgorde van hun geboorte. Er zitten Ruben en de Likant, de Benjamin en de Likant. Ze zeiden, kijk, die hebben onze verjaardag gedaan. Of die hebben een verjaardagkalender van Tante Truus. En daar staan ze allemaal om of zo. Dat moet toch iets bijzonders aan de hand zijn? Hoe weet ik dat dan? Dan ben je, men krijgt 5 porties, dan laat ik hem even los. Ik heb ook een verklaring waarvoor. Maar waar het dan gaat is het volgende. Ze komen bij Jozef thuis. En ze zitten elkaar aan te kijken. Jozef heeft een vrouw. Asenat, de dochter van Potifera, de priester van On. Hij heeft een vrouw uit de heidenen. Voor de grote verdrukking begon, voor die 7 jaren van magerheid, van magere aren en van magere koeien, voor die nare tijd begon, was er een vrouw bij Jozef. is het al afgedaan? Nee, want de rest van het boek maakt duidelijk dat Israël helemaal niet afgedaan heeft. En dat er voor Israël een hele speciale toe. Notabene, ze worden in die grote verdrukking, waar ze dwars doorheen moeten, zij moeten er nog doorheen. Die vrouw, nee, die zit al gebeiteld. Maar dwars door die grote verdrukking worden zij heel speciaal in het land Gozen geplant. En daar krijgen ze alle verzorging die nodig is. Zoals in Openbaring 12 bijvoorbeeld, dat de vrouw in die grote noodtijd daar verzorgd wordt. 1260 dagen, 42 maanden, tijd en een halve tijd, door God bewaard.
Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt ook met Israël.
Het is niet hetzelfde. Ik wil geen twijfel zaaien in je, maar ik wil iets als een kapstok aanreiken. Waardoor je zegt, oh ja, maar wacht eens even. Als ik dit als een soort lat neerleg. Dan kan ik het snappen, dan kan ik het hanteren, dan kan ik er wat mee. Nog een voorbeeld. Weet u dat Salomo, dat is natuurlijk het summum van de koningen in Israël, dat is het allermooiste. Die heeft een paleis gebouwd, daar heeft hij 13 jaar over getimmerd, over het huis van de Heer, dat is 7 jaar. Maar dat staat er wel. En hij heeft voor zichzelf een prachtige troonzaal en een prachtig vertrek voor zichzelf. En hij heeft voor de vrouw die hij getrouwd had, de dochter van Farao, Salomo, nog voor die 1000 vrouwen. Die dochter van Farao die hij getrouwd had, had hij net zo'n vertrek gemaakt als zijn eigen vertrek. En die kwam in zijn vertrek voor de anderen daarvan iets wisten. Ik wil daarmee zeggen dat we praten over, ja, maar Israël, we zijn dus weg, dat is onzin. Gods beloften gaan nooit weg. Gods toezeggingen ook niet. Dat is ten eenmaal ondenkbaar. De gemeente moet Israël worden? Nee, ook niet. De gemeente is een exclusief, heel bijzonder gezelschap. Daar horen jullie bij als je gelooft. Ik vraag niet dat je allemaal al aan teksten uit je hoofd kent, dat vraag ik. Maar wel of je hart gelooft dat de Heer Jezus gekomen is om uit de heidenen een bruid te werden. Daarom ging Paulus op stap. Daarom ging Petrus op stap. Daarom zijn ze in Korinthe geweest, in Athene geweest. Volgens zeggen ook in Spanje geweest, maar laat maar los. Daarom een vrouw uit de heidenen. Ik wil dat nog wel een keer de volgende keer bewijzen bij de Openbaring 12 en 13, maar dat is misschien wat moeilijker. Maar dit is echt heel belangrijk, dat je hier in deze geschiedenis Jozef verhoogt, de Heer Jezus verhoogt. Alle eer is maar dat in diezelfde tijd een vrouw aan zijn zijde is. Een bruid uit de heidenen. En niet uit Israël. Dat moet nog komen. Die komen ook nog. Maar tot op het is nog steeds niet. Ik hoop dat het land bij je en dat je een keer gaat zeggen, Heer Jezus, u bent meer dan ik denk. U bent hoger dan ik denk. U bent krachtiger dan ik denk. U bent meer. U bent verheven en ik wil u prijzen, Heer Jezus. Ik wil u groot maken. Ik wil u alle lof en alle eer en alle schittering wel aanreiken. Want u bent. En dat wij door Gods genade, dat we dus genade uit genade zijn, wij behouden niet omdat we al bij het volk hoorden of zo. Of een beetje recht hadden of zo. Niks, meer nul. Heidenen hebben nergens recht op. Uit genade zijn we behouden, niet uit onszelf. Het is een geschenk van God. Dat is de basis. En dit geweldige heilsplan van Yahweh ligt hierin verstopt. En als je deze geschiedenis kent, heb je een behoorlijk stuk tegengeef tegen alle aanvallen die komen. Misschien wel de komende dagen. Ik heb het zeker. Thank you.